Een hele goede morgen, welkom, of goedemiddag, welkom. Wat fijn dat jullie kijken vanuit huis, vanuit de woonkamer, slaapkamer. Misschien ben je wel onderweg. Welkom bij deze livestream van Ichtus gemeente Zaandam. Mijn naam is Brian Habelt en wat fijn dat jullie ook meekijken. En alle mensen in de zaal, ook fijn dat jullie er zijn. Ik wil het vandaag met jullie hebben over het volgende onderwerp. Overwinning in de strijd. Overwinning in de strijd. Er is een strijd gaande, beste mensen. En die strijd die is niet gaande hier op aarde met mensen van vlees en bloed. Maar die is gaande in de geestelijke gewesten. En daar gaan we het vandaag wat tijd nemen om het over te hebben. En ja, ik wil je alvast waarschuwen. Ik ga een aantal dingen ook uitleggen over hoe het werkt aan de kant van de duisternis, van de Satan. Nou, schrik daar niet van en denk niet dat ik daar de focus op leg. De focus is op Jezus. Amen. De opgestaande Heer. Maar soms is het ook goed om een aantal dingen gewoon uit te leggen wat de Bijbel daarover te zeggen heeft. Er is een strijd gaande. Efeziërs hoofdstuk 6 vers 12. Daar staat: want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Strijd is niet tegen vlees en bloed. Mijn ouders hebben een jaar geleden hebben ze een puppy gekocht. En voor de mensen die van honden houden of niet van honden houden, misschien weet je wel een beetje hoe een puppy zich kan gedragen. Soms is dat best een strijd. Maar de strijd is niet tegen vlees en bloed. Het is niet tegen mensen, het is ook niet tegen huisdieren. Het is in de geestelijke gewesten. En dan staan hier een aantal woorden uitgelegd. We beginnen met het woord overheden. Nou, als hier het woord overheid staat, dan wordt daar niet de wereldse overheid mee bedoeld, zoals wij die kennen. Onze strijd is daar niet tegen. Het is ook niet tegen de wereldheersers, zoals er staat, van deze wereld, maar van de geestelijke wereld. Tegen de machten en de krachten van de geestelijke wereld. Nou, misschien vraag je je af waarom er allemaal van die verschillende termen daarvoor in staan. Er staat overheden, machten, geestelijke machten, wereldbeheersers. Waarom staan al die verschillende termen daarin? Nou, zoals wij hier op aarde bepaalde hiërarchieën kennen. En als je ook naar bijvoorbeeld het leger kijkt, de landmacht, zie je bepaalde rangorders. Zo is dat ook eigenlijk in de geestelijke gewesten. Dat er ook aan de kant van de duisternis, van het kwaad, bepaalde orders zijn van macht en kracht en hiërarchie van machten en krachten die er boven en onder staan. Maar zo is dat gelukkig ook aan Gods kant. Met engelen zien we dat ook, dat die ook bepaalde hiërarchieën hebben. Nou, laten we eens even helemaal teruggaan. God die heeft deze wereld natuurlijk gemaakt. Hij heeft deze wereld geschapen. En er staat heel mooi in het woord van God dat hij het gemaakt heeft door zijn gesproken woord. Hij sprak en het was er. Dat zien we in Hebreeën hoofdstuk 11 vers 3. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Zie je? Dan zie je weer een bepaalde orde. Dus dat het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Er was niets zichtbaar wat je kon zien, maar God die sprak en het was er. Laat er licht zijn en er was licht. Laat er de mensen zijn en er waren mensen. God die sprak en het was er. Nou, zoals God de aarde heeft gemaakt, wat staat er in het begin van Genesis? God die schiep de hemel en de aarde. Dus God die heeft ook de hemel gemaakt. In het begin was dat er nog niet. En ook de engelen, de geestelijke wezens, dienaren van God, die heeft hij ook allemaal geschapen. Hij heeft alles gemaakt uit het niet zichtbare door zijn gesproken woord. En daarom kunnen we ook echt wel stellen met elkaar dat de onzichtbare wereld nog realistischer is dan de zichtbare wereld. Dan alles wat wij hier kunnen zien en kunnen pakken en aanraken. Het verbaast mij als ik praat met de tieners van de Gate die niet geloven, hoeveel zij weten over de geestelijke wereld. Wat voor een realisatie hun hebben van de kant van de duisternis en de invloeden die daar soms spelen en aan de gang zijn. Nou, hoe is het kwaad dan ontstaan? Hoe is dat ontstaan? Nou, er was een engel en God had zijn engelen ook bepaalde mate van macht gegeven en rangorde. En er was één engel die God echt heel hoog een positie had gegeven in de hemelse gewesten. En de Bijbel beschrijft dat deze engel zag hoe machtig en krachtig God was. En die zei tegen zichzelf, dat wil ik ook wel. Ik wil net zo machtig en krachtig zijn als God zelf. En God zei, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Maar deze trots en deze hoogmoed, die leefde in het hart van deze engel. God zei, niet hier. Dit kan niet. Ik geef jou hier geen ruimte voor. En deze engel noemen we ook wel de Satan, de tegenstander. Dat betekent dat woord tegenstander. Die ging tegen de werken van God in. En er was een groot gevecht wat gaande was in de hemelse gewesten. Uiteindelijk werd hij uit de hemel gegooid op de aarde. Maar omdat deze engel zoveel invloed had en zoveel zoveel engelen onder zich had, schrijft de Bijbel dat hij 1/3 van alle engelen meenam die hier op de aarde werden gegooid. En dat noemen we gevallen engelen. Gevallen engelen. Nou, ik weet niet hoeveel engelen er zijn, maar de Bijbel praat over legioenen met engelen. Legioenen met engelen. En dus 1/3 van al die legioenen, die zijn hier op aarde terechtgekomen en onder de leiding van de duivel, van Lucifer, de lichtdrager, op aarde zetten ze zich in om tegenstand te bieden aan het werk van God. Johannes 10, vers 10, daar staat, de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Dat is zijn profiel. Dat is zijn functieomschrijving. Dat is wat hij doet. Hij gaat rond om te slachten, om te vermoorden, om erop uit te gaan, zodat mensen verloren zullen gaan. Maar dan maakt Jezus dit vers af, want hij zei dit en hij zei, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Halleluja. Jezus, die is gekomen, zodat we leven zullen hebben in overvloed. Prijs de Heer. Nou, de duivel die wordt ook vergeleken met een leeuw. Staat in 1 Petrus, hoofdstuk 5, vers 8 en 9. Wees verstandig en let goed op. Jongens, let goed op. Jullie vijand, de duivel, die loopt rond als een brullende leeuw die een prooi zoekt. Hij zoekt wie hij kan verslinden. Nou, misschien heb je wel eens een natuurfilm gezien en dan zie je die leeuwen, die zijn daar allemaal bij elkaar, of die hyena's, die lachen altijd zo. En dan gaan ze op zoek naar zo'n kudde en degenen die zwak zijn, op zoek naar de prooi, daar gaan ze heen om ze te verslinden. En net bij de eerste dienst kwam er een mevrouw naar me toe aan het einde en die had een heel mooi insight die ik met jullie wil delen. Dus die komt niet van mij, die komt van een van jullie gemeenteleden. Ze zei, als een leeuw of een roofdier op zoek gaat naar een prooi, dan is hij heel stil. Want hij wil nooit geluid maken. Hij wil zo stil mogelijk aankomen bij die prooi en hem dan te grazen nemen. In dit vers staat dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw op zoek naar een prooi om te verslinden. En ze zei, super gaaf, als een leeuw brult, of een roofdier brult, dan betekent dat dat hij bang of angstig is. En als hij dan op zoek gaat naar zijn prooi, dat is een soort van wanhoopskreet. De duivel, de vijand, is overwonnen. En ook al gaat hij rond als een brullende leeuw, ja, eigenlijk is dat heel dom, want dat betekent dat we hem ook aan kunnen horen komen. Dat betekent dat we dingen kunnen herkennen als de vijand om de loer komt. Nou, in die zin maakt de Satan dat ons ook wel makkelijk. Want we kunnen in die zin, als volgers van Jezus, bepaalde dingen herkennen om op ons hoede te zijn. Nou, de Bijbel beschrijft nog een leeuw. En dat is de leeuw van Juda. Openbaringen 5, vers 5. Huil maar niet, staat daar. Kijk, de leeuw uit de stam van Juda. De zoon van David, die heeft overwonnen. De leeuw van Juda. En die heeft overwonnen. En als je gelooft in hem, dan woont hij in jou. En dan mag je weten dat die leeuw van Juda ook in jouw leven overwinning zal behalen. Misschien heb je de film van Narnia wel eens gezien. Daar is ook zo'n leeuw. En die leeuw wordt dan vergeleken met God. En dan op een gegeven moment is er zo'n strijd gaande tussen die leeuw en allerlei andere gekke wezens. En dat kan in ons ook een soort van beeld vormen, dat de duivel wordt weergegeven als een brullende leeuw en dat dan God wordt weergegeven als de leeuw van Juda. En dat het net lijkt alsof het leeuw tegen leeuw is, kijken wie er gaat winnen. Oh ja, de leeuw van Juda heb gewonnen. Maar de macht van de vijand en de macht van Jezus is in die zin niet met elkaar te vergelijken. Het is niet van, oh, de macht van de vijand, de leeuw van de vijand heeft zoveel macht en Jezus heeft zoveel macht. Nee, dat is een maatstaaf wat je niet met elkaar kan vergelijken. Omdat Jezus zoveel krachtiger en zoveel machtiger is, dat de vijand daar niets bij vergeleken is. Amen? Dus in die zin, ook al gaat de vijand rond als een brullende leeuw, het is een verslagen vijand, een wanhopige vijand, een angstige vijand. En waar is hij bang voor? Voor de leeuw van Juda. En de leeuw van Juda, die woont in jou, als je gelooft in hem. En beste mensen, er is zoveel kracht in Jezus' naam. 2 weken geleden hebben we Pasen gevierd. En er is 1 gedeelte in dat verhaal van Pasen, dat Jezus is in het hof van Gethsemane. En hij is daar aan het afwachten totdat ze hem te grazen gaan nemen. Op een gegeven moment komt er een groep soldaten aan, tempelbewakers. En Judas is er ook bij. En ik wil het gewoon aan je voorlezen. Het is zo bijzonder om te zien hoe dat zich afspeelt in Johannes hoofdstuk 18. Op een gegeven moment komen die soldaten er allemaal aan. Ze hadden lantaarns bij zich, fakkels, wapens, speren. En daar waren ze dan met elkaar. En dan staat er, Jezus wist wat er allemaal met hem zou gaan gebeuren. Jezus wist al wat daar af ging spelen. Hij stapte naar voren en hij zei tegen die menigte die daar was, wie zoeken jullie? Johannes 18 vers 4. Ze antwoordden hem, Jezus van Nazareth. Hij zei tegen hen, ik ben dat. Ook Judas, die hem had verraden, stond bij hen. En toen Jezus zei, ik ben dat, wankelden ze achteruit en vielen ze op de grond. Jezus wist wat er ging gebeuren. En om even heel duidelijk te zijn, dat Jezus stierf aan het kruis, dat was niet een overwinning van de vijand die hem toen echt te grazen had genomen. De Bijbel is er heel duidelijk over dat Jezus vrijwillig zijn eigen leven gaf en ook zelf het weer besloot om terug te nemen. Dit was niet de vijand die hem te grazen had genomen en toen later bleek dat de zonde hem niet kon houden en hij kon dus weer opstaan. Nee. Jezus wist wat er ging gebeuren en hij koos er zelf voor om zijn leven af te leggen. Maar hier in deze scène laat Jezus zijn kracht zien. En dat vind ik zo bijzonder dat hij dan, het is net of hij met ze aan het dollen is. Wie zoeken jullie? Jezus van Nazareth. Ik ben het. En bam, ze vallen op de grond. Nou ja, ze krabbelen dan weer een beetje omhoog met hun wapens, met hun speren. En wat deed Jezus toen? Hij ging vrijwillig met ze mee. Ik probeer me voor te stellen hoe dat moet zijn geweest voor die soldaten die net zo'n krachtig moment hebben gehad. Zal hij dat straks nog een keer gaan doen? Wat als wij voor schut worden gezet? We hebben hem zo gegrazen genomen en hij doet het weer. Maar vanaf het moment dat je ziet dat Jezus zich heeft overgegeven, legt hij zijn macht daarmee ook tijdelijk af. Want wat zien we mensen hem laten vragen aan het kruis, of de persoon die naast hem hing? Jezus, red jezelf. Als je werkelijk zegt wie je bent, dat je zegt, red jezelf dan en ons ook erbij. Er wordt hem later ook bepaalde verdovingsmiddel aangeboden voor de pijn. Hij neemt het niet. Hij neemt het niet. Waarom? Jezus gaf zijn leven. Hij legde het af. En wat ik dan zo mooi vind, is dat door hetgeen wat Jezus gedaan heeft, dat God hem verheven heeft naar de hoogste plaats. Dat staat in Filippenzen hoofdstuk 2, vers 8 tot 10. Daar staat: en als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. En daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zal buigen in de hemel en op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Wat wou de Satan ook alweer? De Satan wou die hoge positie hebben. En door zijn trots en hoogmoed wou hij dat behalen. En God stond dat niet toe. Wat heeft Jezus gedaan? De Bijbel beschrijft dat hij zichzelf vernederd heeft, God de Vader gehoorzaam heeft. En door die actie heeft God de Vader hem hoog verheven en hem naast hemzelf op de troon gezet. De plek die de Satan wou. Jezus heeft de hoogste plaats gekregen. En zijn naam, de naam van Jezus, is de meest krachtige naam van alle namen. Gisteren met de tieners van de Gate, we hadden het over, op een gegeven moment over scheldwoorden. Op een gegeven moment vroegen we aan die tieners, is het niet heel gek dat in de hele wereld we schelden met de naam van Jezus? Waarom denken jullie dat zo is? Ja, zeiden ze toen. Een tiener zei, misschien is het omdat op een gegeven moment iemand een hekel aan hem had. En ze daarom gingen schelden met zijn naam. Toen zei ik, ja, maar het is best wel oneerlijk als je erover nadenkt. Want jullie hebben net gezegd dat Jezus heel veel mensen hielp. Jezus mensen genas, dat hij een voorbeeld was voor anderen. En dat wij zijn naam nu gebruiken om iets uit te roepen als we pijn hebben. Of als iets niet helemaal gaat zoals wij dat willen. Dat verdient hij toch helemaal niet? Nee, inderdaad niet. En elke keer als ze schelden bij de Gate, dan zeggen we er dat van. Hier doe je dat niet. Maar de naam van Jezus, daar zit zo'n kracht in. En de duivel probeert dat te gebruiken om te schelden. Waarom? Waarom doen we dat? Het is een list van de vijand die erin is gekomen. En die, ja, in die zin, hij probeert zijn naam te ontkrachten. Maar dat kan hij niet. Want Jezus is overwinnaar. Hij regeert. Hij woont in ons. Maar we kunnen wel in zo'n strijd komen in ons leven. Dat wij, dat licht en duisternis, dat kan niet samengaan. En misschien heb je ervaringen gehad in je leven, dat je momenten hebt gehad waarvan je voelde van ik word aangevallen. De reden waarom ik deze boodschap ook preek is omdat ik ook veel christenen tegenkom die gewoon met heel veel angsten leven. En die gewoon van binnen bang zijn en tegen dingen aanlopen en nog worstelen met bepaalde dingen in hun leven. En als je niet leeft met God, zegt de Bijbel, dan ben je heel simpelweg gewoon in de greep van de vijand. Dan heeft hij het voor het zeggen over jouw leven. Kolossenzen 1 vers 13, daar staat: hij heeft ons getrokken, over Jezus, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van zonde. Door te geloven in Jezus worden we getrokken uit de macht, de kracht van de duisternis en overgeplaatst naar het koninkrijk van het licht. En ja, iets wat vaak ook misgaat met bevrijdingspastoraat of als we gaan bidden tegen de duisternis, is dat we meer het accent en focus leggen op de duisternis en minder, ja, op wat hier staat, op gewoon je hart geven aan Jezus en het belijden van zonde. Dat je zelf als persoon kiest die duisternis, de weg van de vijand, het naleven van mijn eigen wil, emoties, ikke en de rest kan stikken. Daar kies ik niet meer voor. Ik kies ervoor om mijn leven over te geven aan Jezus, om zijn vergeving te ontvangen. En dan zegt de Bijbel, als je je onderwerpt aan God, de vijand die zal van je weg vluchten. Hij zal van je weg vluchten. Dus de eerste focus in die zin moet zijn: heb ik alles in mijn leven, alle gebieden overgegeven aan hem? Zijn er misschien gebieden in mijn leven waar de vijand nog een bepaalde grip op heeft, wat ik niet volledig heb overgegeven aan Koning Jezus? Zijn er dingen, zijn er gebieden in jouw leven? Nou, we zijn zo dankbaar dat Jezus ons volledig vrij kan zetten. Amen. Johannes 8, vers 36. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, dan zult u werkelijk vrij zijn. Amen. Jezus kan ons werkelijk vrij zetten, werkelijk vrij maken. Maar dat betekent niet dat die vijand in ene stopt om achter jou aan te gaan. Want de vijand die blijft nog steeds jou proberen te verleiden en jou proberen om te intimideren en leugens in te praten. Kijk maar naar Jezus. Toen Jezus in de woestijn was, toen hij zwak was, menselijk gezien, kwam de vijand om de loer kijken. En met zijn listen en met zijn leugens probeerde hij hem dingen in te praten. En hij benoemde zelfs dingen uit het woord van God, die uit zijn verband waren getrokken, om Jezus te verleiden. En wat deed Jezus? Hij ging de duivel tegen door het woord van God. Door het gesproken woord. Het woord waar God de wereld mee gemaakt had. Waarin al het zichtbare uit het onzichtbare was ontstaan. En datzelfde woord, dat is in jou. Moet je wel je Bijbel lezen. Moet je wel weten wat er staat. Want stel de vijand komt. Oh, wat stond er ook alweer? Wat stond er ook alweer? Even snel Google, iets met dit, iets met dit. Oh, duivel, dit. Come on. Je moet een aantal van die versen zo kunnen zeggen. Zo kunnen opnoemen. Halleluja. Nou, als we dan in zo'n moment komen van strijd, van aanval, wat doen we dan? Wat doen we dan? Want heel veel volgers van Jezus, die worden gewoon aangevallen. Die hebben stress. Die zijn 's nachts bang. Die voelen dat ze bepaalde wezens om ons heen hebben. Een bepaalde grip van boze machten. Wat doe je in zo'n moment? Wat doe je in zo'n moment? Nou, de Bijbel zegt in Zacharia hoofdstuk 4 vers 6. Niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Als we strijden, is dat niet met kracht en niet met geweld. We hoeven niet om ons heen gaan slaan. Maar door mijn geest, zo spreekt de Heer. En als je wel eens van die momenten hebt gehad, en als Gods geest woont in jou, dan voel je van binnen dat door de kracht van Jezus' naam je die dingen kan weren. Ik was een samenkomst een aantal jaren geleden. En er was een man tijdens de dienst, tijdens de preek, die heel erg luidruchtig was, die de boel verstoorde. Af en toe dan gaf hij een schreeuw of dan stond hij op en ging hij met zijn armen zwaaien. En ik was daar, ja, ik zat gewoon in de zaal, ik was daar te gast. En er waren een aantal van de stewards, die hadden dat door. En het was toch wel storend, dus ze denken, we nemen die man even mee naar achter. Dus ze gingen heel voorzichtig zo, meneer, wilt u meekomen? Nou ja, met spullen moeite hadden ze die man meegenomen. En de zijkant van ja, die kerkzaal, één zijkant was helemaal van een soort van glazen wand. En wat deden die mannen? Die liepen zo eruit en die zetten die man zo aan de andere kant van die glazen wand mee. Helemaal niet handig, want de hele zaal was nog afgeleid. Hier was de spreker en de mensen draaiden hun hoofd. Daar was die man bezig. Dus er stonden zo vier van die kosters stonden daar omheen, van die stewards. En die man was ging rond te slaan en hij zei dingen, riep dingen. En we zagen dat allemaal zo gebeuren. En die man eromheen probeerde hem een beetje rustig te houden. Oh, een beetje zo over zijn rug aaien. Maar goed, dat veranderde helemaal niks. En toen ik daar in de zaal zat, ja, sprak de Heilige Geest tot mij. Dit is iets geestelijks. Dit is niet iets psychisch of deze man is niet, heeft zijn dag niet of is niet boos. Dit is gewoon iets geestelijks, een geestelijke strijd. Dus ik liep de zaal uit en ik kwam zo daarachter in de gang. En deze man was ontzettend verward en op een gegeven moment keek hij mijn kant op. En het was net als een soort van western movie met twee van die cowboys die ineens zo in zo'n scène komen. Het was alsof een balk van het beeld ging zo, werd zwart en ineens onze ogen raakten elkaar. En deze man kwam schreeuwend op mij aflopen, klaar om mij voor mijn gezicht te slaan. En van binnen, in rust en vrede, sprak Gods geest op mij: let op, let op. En net toen hij voor mij stond en mij wou raken, zei ik: in Jezus' naam, jij stopt en gaat mijn woorden gehoorzamen. En de arm van deze man bevroor. Even later leek het alsof hij weer bij kennis kwam. En hij werd rustig. En ik handigde het over weer aan diezelfde mannen. Er kwam een oudste bij. Die ging rustig voor hem bidden, want het was niet mijn thuisgemeente. Dus ik wou het in die zin gewoon overdragen. Maar het was een geestelijke strijd. Misschien hebben jullie ook als volgers van Jezus van die intimiderende momenten meegemaakt en ervaren. Dat je weet, die duivel die gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij kan verslinden. Maar doordat Jezus woont in jou, heeft hij geen vat en macht over jou. En de punt van deze boodschap is eigenlijk heel simpel. Weet de kracht en autoriteit die er woont in jou als volger van Jezus. En dat jij gewoon als persoon, als je in die momenten en situaties kan zeggen: in Jezus' naam, tot hier en niet verder. Ik sta jou niet toe, vijand, om de leugens te spreken in mijn gedachten. Om mij bang en angstig te maken. Ik ben een kind van God en ik ben vrijgezet in Jezus' naam. En dan mag je weten dat jij als kind van God overwinning hebt in de strijd. Jezus heeft de dood overwonnen. En die brullende leeuw, die is al angstig en die is al verslagen. En dat weet hij. Maar juist bij volgers van Jezus gaat hij erop uit om op de loer te gaan. Maar dankzij Jezus hebben wij die vrijheid en kunnen we volledig vrij zijn. Amen? Amen. Ik wil de pianist vragen om naar voren te komen. Laten we samen een moment nemen om te bidden. Ook als je thuis kijkt, blijf focussen. Denk niet, oh, nu is het voorbij, we kunnen weer verder gaan. Nee, nee. Hou je focus erbij. Let goed op. We gaan samen bidden met elkaar. Halleluja. Halleluja. Dank u wel, Heer. U bent hier aanwezig op deze plaats. En wij willen onze focus, onze aandacht vestigen op u, Heer Jezus. Op niks anders, maar alleen op u. En we danken u zo, Heer, dat wij in u de overwinning hebben. Dat wij in u weten dat we volledig verlost zijn door het bloed van het Lam. Ik kan me zo voorstellen, als je hier bent vandaag, dat je diep van binnen weet dat je misschien nog nooit je hart aan Jezus hebt gegeven, of dat er gebieden zijn in je leven die je niet volledig hebt overgegeven aan God, waar God nog niet de Heer over is. Vele mensen die willen God wel hun redder maken, zodat ze gered zijn, maar niet hun Heer. Dat ze nog steeds zeggenschap over hun eigen leven kunnen hebben. Maar wat je waarschijnlijk hebt gemerkt, is juist die gebieden waar Jezus nog niet de Heer over is. Dat zijn juist de gebieden waar de vijand een bepaalde grip op hebt. En ik wil jij vanochtend of vanmiddag een gelegenheid geven om juist die gebieden volledig over te geven aan God de Vader. En als jij dat bent en je zit hier en je weet diep van binnen: dat ben ik. Ik heb gebieden in mijn leven die ik niet aan God heb overgegeven. Terwijl we aan het bidden zijn en onze ogen gesloten zijn, wil ik jou gewoon vragen om op dit moment je hand op te heffen naar de hemel. Dat jij gewoon heel eerlijk bent met jezelf en met God: dat ben ik. Ik heb dingen in mijn leven die nog niet aan God zijn overgegeven. Als jij dat bent, hef je hand dan op. Hef je hand dan op. Heer, we danken u dat er in uw huis geen schaamte hoeft te zijn. Dat dit de plek is waar bevrijding, waar redding plaatsvindt. Ik wil je gewoon vragen, als je hier zit, als je die gebieden hebt in je leven, dat jij dat gewoon naar God brengt op dit moment. Gewoon vanuit jezelf. Dat je die dingen benoemt Of als je nog nooit je hart aan Jezus hebt gegeven, dat je dat bekend maakt aan Hem. En dat je gewoon heel simpelweg tegen Hem zegt: Heer Jezus, kom wonen in mijn hart. Kom wonen in de volledigheid van mijn persoonlijk leven. Kom juist, Heer, in die gebieden waar ik zo zwak ben. Kom juist in die gebieden waar ik het zo moeilijk heb. Zeg het gewoon in je eigen woorden naar Hem op dit moment. Hij hoort jou, Hij kent jou, Hij weet wie je bent. En stel je op in die nederige positie door ervoor te kiezen om God te gehoorzamen, om Hem na te volgen. En laat Hem koning worden in je hart, in je hele leven. Halleluja. Halleluja. Daarnaast wil ik ook een moment nemen om te bidden voor jullie. Juist ook voor die leugens die de vijand heeft gesproken in jouw leven, die je bent gaan geloven. De kronkel in je gedachten. Die kleine dingen die er zijn ingeslopen. Wat toch weer een patroon is geworden van zonde. Of hoe je kijkt naar jezelf, waarvan je weet: dit is niet hoe God naar mij kijkt en ik ben dit gaan geloven. En als jij dat bent, als jij dat ervaart van binnen, dat er leugens zijn die de vijand heeft gesproken over jouw leven, ook voor alle mensen thuis, dan verbreken we dat op dit moment in de naam van Jezus. We staan het niet langer toe, vijand, dat jij in de levens van deze mensen een grip heeft. En we verbreken op dit moment de ketenen die de vijand op jou hebt gelegd in Jezus' naam. En we bidden het in Jezus' naam, omdat het de meest krachtige naam is van deze wereld, van deze hele schepping. En we zeggen: vijand, tot hier en niet verder. Heer Jezus, zet uw kinderen vrij. Ook juist voor al die mensen die thuis meekijken op dit moment. Ik bid dat u de huiskamers, de woonkamers vult met uw heerlijkheid. En als er dingen zijn die niet van u zijn, dan sturen we het weg in Jezus' naam. Dank u wel, Heer, voor de autoriteit die u ons gegeven heeft. Dank u wel dat u bent komen wonen in ons hart. En dat we mogen weten en realiseren dat we zijn geplaatst van het koninkrijk van het duisternis naar het koninkrijk van het licht. En als we ons onderwerpen aan u, dat de vijand van ons zal wegvluchten. En Heilige Geest, maak ons alert, diep van binnen. Als er dingen zijn, als er dingen komen, wat niet van u is, dat we dat herkennen en dat we dat wegsturen, hardop in Jezus' naam. Je mag het gewoon zeggen, in Jezus' naam, wegwezen. Ik sta dit niet toe. Dank u wel, Heer, dat wij in dit leven al in die overwinning kunnen leven. En dat we niet gebukt hoeven gaan onder ketenen, verkeerde banden en zonden. Maar dat we daar nu al van los zullen komen. En we danken u zo, Heer, dat uw woord zegt dat u de Heilige Geest heeft gegeven als een onderpand van de heerlijkheid die we later in zijn volledigheid zullen ervaren. Halleluja, we prijzen uw naam. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen. Amen.